Geliefde gemeente, de prediking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte. Handelingen 21. En daar lees ik u nog eens uit voor het 36e vers. Handelingen 21 vers 36. Daar staat geschreven, want de menigte van het volk volgde al roepende weg met hem. Tot zover. Een deel van velen, wij letten vanavond op de stem des volks. Dat laatste stukje, daar moet jullie niet broeder Loma natuurlijk de schuld van geven, maar mij. Want ik had wat vage afdruk, ik denk ik doe nog maar even een paar nieuwe. Maar ik zag tot mijn verbazing op het laatste moment dat dat stukje er blijkbaar niet bijgekomen is. Dat zal ik nog even voorlezen voor degene die misschien geen Bijbeltje bij zich hebben. En als hij het toegelaten had, Paulus, staande op de trappen, wenkte met de hand tot het volk. En als er grote stilte geworden was, sprak hij hen aan in de Hebreeuwse taal, zeggende. Vrede week, geliefde, hebben wij gehoord van Paulus' ontmoeting met de broeders te Jeruzalem. Ik heb toen al enigszins trachten een gevoel over te brengen. Ja, zo was het voor mezelf en de mens spreekt natuurlijk ook min of meer beïnvloed door zichzelf. Maar ik heb dat gevoel ook toch enigszins trachten over te brengen van het pijnlijke hier in Jeruzalem. Hoe Paulus als het ware tussen twee vuren zit. Het gaat over broeders. Er zullen ook misschien wel ingekropen valse broeders bij geweest zijn. Want dat is al een groot wonder als die er niet zijn. Of als ze door de heren uit de kerk verwijderd worden. Want ze maken het leven van eenvoudige zielen soms wel heel moeilijk. Maar dat is nou eenmaal een gegeven dat dat gebeurt. En de Heere kan alleen daarin bewaren. Dus, er zijn oprechte broeders en zusters. De apostelen die zijn her en der. Jacobus is de man. De spil. De pilaar van de gemeente. Te Jeruzalem. Ik denk zo'n man waar onze vaderen ook wel van schreven. Boekjes of zoals onze vaderen wel eens genoemd worden door sommige schrijvers, kerklichten aan de Nederlandse kerkhemel, of lichten aan de Nederlandse kerkhemel. Zo zou in die tijd, zou Jacobus denk ik, een licht geweest zijn aan de kerkhemel in Jeruzalem. En ik bedoel dat niet, zeker niet hatelijk, zeker niet oneerbiedig. Maar ik kan mij toch niet helemaal aan die indruk onttrekken dat daar pijnlijke dingen zijn. Zoals er altijd pijnlijke dingen kunnen zijn, zelfs onder broeders van hetzelfde huis, dat een bepaalde ligging tegengesteld soms, of afwijkend een van de ander, kan voor veel spanning, verdriet en eenzaamheid zorgen. Maar je begrijpt, dat moet je mij niet kwalijk nemen. Ik ben Jacobus niet en ik ben Paulus niet. Ik ben ook niet geïnspireerd door de Heilige Geest zoals deze mannen. Maar we hopen en bidden dat de Heilige Geest ons leidt in zijn waarheid. Maar nou, ik ben blij dat ik er niet bij geweest ben. Dan gaat het, dat meen ik. Want dan had het allemaal natuurlijk heel anders geweest. Maar als je nog eens zoiets nu zou trachten te projecteren in de tijd waarin wij leven, en je zou een dergelijke samenkomst hebben, zou ik toch liever een eindje gaan wandelen, persoonlijk. Want, nee, het is moeilijk. Moeilijk, maar ja, goed, dat ben ik. Dat mag jullie ook gerust denken, oh, dat is hij. En voor de rest hoop ik dat we er toch ook iets in de praktijk van het leven mogen leren. En ik hoop dat de mensen, wij hebben allerlei verkeerde impulsen, laat ik dat op de voorgrond zeggen. Maar dat degene die doordraaien naar een bepaalde kant van, laat ik zeggen, het onverschillige, het ook wel kinderen desseren, daar gaat het even niet om. Ja, makkelijk is misschien geen goed gekozen woord, maar dat doorvloeien naar een bepaalde kant waar wij mensen alles goed recht praten en alles trachten goed te praten, dat is verkeerd. Maar ik hoop ook aan de andere kant, hè? Want we leven nou zo'n 2000 jaar daarna. En die gemeente van Jeruzalem, daar is niks meer van overgebleven. Die zijn gevlucht, verspreid, en de stad is verwoest. Wat dat betreft kun je de gemeente van Jeruzalem eigenlijk niet de moederkerk noemen. Dan zou je eerder over Antiochië kunnen spreken. De invloeden van de gemeente te Jeruzalem, die zijn middelijkerwijs door God ook ingetoomd. Het is een hele sprong natuurlijk, maar ik heb er toch over zitten denken. Zou middelijk Jeruzalem, dat moest vallen. Ze hebben de Heer Jezus Christus, zijn evangelie, smadelijk geacht. Maar tegelijkertijd dacht ik, misschien moest de gemeente daar toch ook gelijk mede verdwijnen. Niet uitgeroeid worden, want ze konden op tijd de stad verlaten, voordat alles kort en klein ging. Maar als gemeente had het afgedaan in het jaar 70. Maar die geest is nog altijd heel actief geweest in de kerk tot vandaag de dag toe. En dat moet je nou eens overdenken. Er is verschil in ligging, natuurlijk. Dat is er en dat blijft er. De een zal wat meer de klemtoon leggen op de rechtvaardiging, de ander op de heiliging, een ander op de wedergeboorte en noem maar op. Dan is altijd een accentverschil geweest in de kerk. En dat doe ik ook nou niet zo op. Maar waar ik op doel is dat wij ons trachten te rechtvaardigen. Als we dan, laten we zeggen, ja, wettisch zijn. En dat bedoel ik met wettisch niet om te wandelen in de vrezen des Heren, maar om, ja, allerlei dingen te drijven en je zielenleven daardoor te laten beïnvloeden, zodat je eigenlijk zo onbenaderbaar bent, omdat het een barrière vormt tussen jouzelf en je medemens. Dat is verkeerd. Echt, dat is verkeerd. En dat is niet denkbeeldig. Zo moet je dat niet zien. Dat is niet denkbeeldig. Dat is echt zo. Dat gebeurt nog. Dat er bij voorbaat al iets is. Een onzichtbare sfeer, zou je haast zeggen.
die de afstand schept. Want jij dit, jij dat, jij zus, jij zo. En dan valt er eigenlijk ook niet te spreken. Dan is er ook niet echt gemeenschap. Van mens tot mens. Van hart tot hart. Want er zit of de een of de ander of allebei zitten ergens in waar het onmogelijk is om nou werkelijk onbevangen elkaar tegemoet te treden. Omdat we al iets hebben. Tegen hem, tegen haar, tegen die, tegen die. En dat is iets, ja, heel moeilijks. Het is moeilijker, zal ik maar zeggen, om het te zeggen, om het in woorden te uiten, dan om het te voelen. Voelen doe je het zo. Maar om het te zeggen is zo moeilijk. En dan gaat het. Dan kan het gaan in de kerk van Christus hier op aarde. Tussen mensen die allemaal, laten we zeggen, of beide de Heer vrezen. Of even dezelfde hoop des harten hebben op die enige rechtigheid van Christus. Maar die misschien, ja, niet helemaal naar het zichtbare of naar het zegbare beantwoorden aan een bepaalde voorstelling die een ander heeft, en dan is het al fout. Geen ruzie. Maar je kunt niet samen bedroefd. Je kunt niet samen verblijd zijn. En je kunt niet zeggen tegen elkaar: ach, dat we toch zo'n koning hebben. Zo'n Heer Jezus Christus. Dat kan niet. Kijk, en dat in die zin is die geest voor mij tenminste zo duidelijk voelbaar. Paulus vertelt van grote dingen heb me gehoord die de Heere God door hem gedaan had. Ja, ze verheerlijkte God, staat er. Maar tegelijkertijd, het versie heeft maar kort geduurd hoor, van die verheerlijking. Tegelijkertijd, ze loofde de Heere en zei tot hem in één adem: gij ziet, broeder, hoeveel duizenden, myriaden, tienduizenden van Joden er zijn die geloven en een steekje onder water, ze zijn alle ijveraars van de wet. Kijk, wij vallen hier niet op, wil je komen zeggen. De mensen onderhouden de Sabbat. De mensen onderhouden de besnijdenis. De mensen doen mee met de feesten. De mensen doen geloftes. De mensen komen in de tempel. De mensen brengen een offer. Voel je dat, Paulus? Je bent hier niet zomaar ergens daar bij de heidenen, hoor. Je bent hier onder het volk uit Abraham gesproken. En ja, jongens, hebben van jou verteld zo en zo, hè, dat je onder de heidenen, overal waar je komt, dat je ze leert van Mozes afvallen. Dus ze hoeven de kinderen niet meer te besnijden, ze hoeven niet naar de wijze van al die wetten. Voornamelijk dan bedoelt Paulus, moet je eruit opmaken de ceremoniële wetten en al die dingen om dagen, maanden, jaren te onderhouden, sabbatten. Ja. Dat zeggen ze. Hij wacht geen antwoord af. Er wordt geen samenspraak gehouden. Misschien maar goed ook. Misschien is Paulus wel blij dat hij niet veel hoeft te zeggen. Want dan had hij gezegd, misschien wel gezegd, ja joh, het is waar ook, het is nog waar ook. Het is nog waar ook. Alles en alles heb ik de mensen voorgehouden. Ligt verklaard in die ene naam. Alle ceremonieën, alle dagen, maanden, jaren, uren, ze zijn vol in hem. Vervuld. En de 10 geboden, die eeuwigdurende wet, die predik ik ook. Als die wet des geestes, des levens, in Christus Jezus. Maar nooit meer van ons, de vrucht des geestes, dat is liefde en blijdschap. Die doet de naaste geen kwaad. Misschien zou dat wel geen eens hebben kunnen leiden. Zo'n verschil. Maar jongen, weet je wat je doet? Sluit je even aan bij die, ik wou zeggen verongelijke fariseërs, maar ik bedoel Nazareërs. Sluit je daarbij aan. Die mensen hebben gelofte afgelegd dat ze dreigen van allerlei dingetjes zullen onthouden. Enzovoort. Maar ja, ik heb het verleden week al uitgelegd. Dat was voor een bepaalde tijd. Kon je een soort gelofte afleggen. En dan liet je je haar onder andere groeien. En nog meer van die dingen. En als die tijd voorbij was, dan moest je flink wat offeren. En dan werd die gelofte werd weer opgeheven. Dan kon je weer gewoon. Je haar werd verbrand op het vuur. En dan moest je nog drie dingen, een lammetje en een var en nog wat moest je offeren. En dan was alles weer gewoon, zeg maar. En ze zijn nou zo'n beetje aan het eind, sluit jij je bij aan deze dagen en neem jij nou op je om die offers te betalen. Want ik zei al, dat was behoorlijk duur. Kostte veel geld. Geld, nou je hebt toch net geld meegebracht hier? Ze hadden een hele hoop geld meegebracht, hè? Paulus en zijn zendelingen. Voor die arme mensen. Nou. Doe dat. Kijk, het gaat er niet om wat, jongen, maar het gaat daarom dat ze een goede indruk hebben. En dat ze met één keer kunnen weten, oh, al die verhalen die we horen, dat is niet waar. Dat er niets van aan is. Maar dat je zelf net zo wandelt als wij. En dat jij ook de wet onderhoudt. En verder, wat die heidenen, dat weet je, dat hebben we toen besloten. Er komt geen verandering in, dat houden we zo. Die moeten zich alleen maar onthouden van hetgeen de afgoden geofferd is van bloed, van het verstikte, van hoererij. Dat was al pijnlijk. Dan gaan we verder. Toen nam Paulus de mannen met zich, de Joden een Jood en de Grieken een Griek, en de dag daaraan met hen geheiligd zijnde gingen in de tempel en verkondigden dat de dagen der reiniging of heiliging vervuld waren. Ja, die prediking houdt in dus, vergis je niet. Niet dat Paulus predikte dat het allemaal niks meer te betekenen had, maar dat er een eind gekomen was aan de dagen dat die mannen zich reinigden, dat ze zich bepaalde dingen onthielden en dat ze op een bijzondere manier de Heere toebedeeld waren en werkzaam voor de Heere. En zich niet met allerlei gewone dingen. Daar kwam een einde aan. Ze hadden bijvoorbeeld, laten we zeggen, voor zoveel dagen geloof. Nu was het einde in zich. Paulus sluit zich erbij aan. Hij blijft bij ze. En hij betaalt de offers. Die dan ook in die tempel worden gebracht. Nou, dat die hele ceremonie schijnt een paar dagen geduurd te hebben. Dat is heel moeilijk. De een zegt dit, de ander dat, maar ik laat het maar heel simpel zo. Het heeft wel dagen geduurd dat ze daarmee bezig waren met die ceremonieën en de afwikkeling van al die zaken. En dan aan het eind daarvan... Tja. Ja. Ik dacht, zouden ze het offer wel gebracht hebben? Zouden ze die offers wel gebracht hebben? Of zou het toen al fout gelopen zijn? Maar goed, dat kun je ook betwisten. Als nu de 7 dagen zouden voleindigd worden, zagen hem de Joden van Azië, oei, van Klein-Azië, uit Efezen en al die andere plaatsjes, waar Paulus jaren heeft gewerkt, waar enorme dingen gebeurd zijn, van woede, maar ook van blijdschap en zegening. Waar vloek en zegen werden voorgesteld, waar hij gezegd heeft, jullie die de woorden des eeuwige levens niet waardig keur, ik ga weg, ik ga naar de heidenen. Die zullen het woord horen. Zo heeft God gesproken. Maar er zijn dan van die mannen die hem haten, met een dodelijke haat. Mannen uit Efeze. Mannen uit andere plaatsen van de zendingsreis. Waar die in het begin nog wel in de synagoge kwam, maar waar het fout liep. Die hem het liefst hadden gestenigd, wat ze ook wel gedaan hebben, maar dat hij weggeruimd was, want hun haat was zo sterk. En die mensen die zien hem in de tempel. Nou moet je niet denken dat ik het ervoor opneem. Natuurlijk niet. Het is vreselijk. Maar ergens vanuit de verkeerde kant gezien is het begrijpelijk. Want Paulus heeft inderdaad, net als Stefanus, gezegd dat de Allerhoogste woont niet in tempelen met handen gemaakt. Dat heeft hij tegen heidenen gezegd en tegen Joden. Ze hebben de Heer Jezus beschuldigd, ze hebben Stefanus beschuldigd, ze hebben Paulus beschuldigd. Altijd die heilige plaats. De tempel. Hij zegt dat hij de tempel kan afbreken en in 3 dagen opbouwen. Het waren wel valse beschuldigingen. Maar telkens kom je dat aspect tegen. Stefanus, hij lastert de heilige plaats en Mozes. Kun je nou begrijpen dat die vijanden uit Klein-Azië, die ter gelegenheid van het Pinksterfeest een paar weekjes in Jeruzalem waren, of een paar maandjes, eindelijk is in de heilige stad, eindelijk is in de heilige tempel, want de synagoge is nog maar een beetje behelpen. Maar de tempel, des Heren tempel is deze. Kun je het nou niet begrijpen dat ze, als ze hem zien, ze krijgen bijna een ongeluk van woede. Die lelijke, smerige huichelaar. Zie je wel, jongens? In de tempel. Hij in de tempel. Nou, ze kunnen natuurlijk niet zeggen dat hij een huichelaar is. De apostel heeft altijd eerlijk gewandeld, maar een mens gooit er toch van alles uit. En die denkt altijd dat is een huichelaar. En zonder dat hij zijn eigen geloof een huichelaar te zijn. Maar ik kan me dat zo voorstellen. Dat die doordat ze hem nou in de tempel zien. En ze hem ook in het schootje van Tyrannus. Ongewijde grond. Geen eens een synagoge. Een huisje naast de synagoge op een andere plaats. Waar een overste notabene overgegaan is. Naar die christelijke secte van Jezus van Nazareth. Die man die altijd op het zijspoor zat. En nou net toen dat er niks aan de hand is. In de tempel. Misschien dat dat de achtergrond is, ik weet het niet, in een mens soort onderbewustzijn. Zo heb ik altijd een antipathie om bijvoorbeeld naar Palestina te gaan, gekken. Ik zou eerder denken, nou ja, als het moet, ga liever helemaal niet, maar, dan, maar naar een ander land, maar alsjeblieft niet naar Palestina, nee. Ik vind het belangrijk. Waarom niet? Het is een heilige stad. Een heilige stad. 1000 keer heiliger dan Hilversum of Rotterdam of zo. Nou, dat moet ik niet wezen. Dat is de haat die God alleen kan veranderen. De haat levend. De haat die gevoed wordt van de kindertjes op school. Waar Jezus, waar Paulus het gevaar is. Voor de heiligheid van het volk, van de tempel en van alles. De tempel hebben ze dan niet meer, maar van de godsdienst. Dat is heel persoonlijk ook hoor. Maar ik denk als Paulus er vandaag kwam, dat het hem net zo verging. Ultra-orthodox, die nou gesteund worden door de christenen, die zou hem op zijn nek vliegen, vreselijk, vreselijk. Als die zou zeggen, zie je broeders, dat is nou de vervulling van het woord. Weg tempel. Oorlog, vernieling, ellendigheid. Oh, zou geen leven mogelijk zijn. Daarom, als je hoop hebt voor Israël, dat mag hoor. Dat is heel goed, dat heb ik ook. Maar dan ook alleen op Gods soevereine genade. En niet als een soort christenplicht. Nee. Maar de Heere, die kan wonderen doen. Die kan het deksel van het aangezicht wegdoen. En dat doet de Heer ook. Daar gaat de Heer nog mee door. En daar zal hij vast mee doorgaan. Tot aan het einde toe. Ja. Ik denk ook, omdat ik in mijn hart misschien het zo erg vind voor die man, Paulus. Waar ik zoveel aan te danken heb naast God. Paulus. Waar ik maar enkele gedachten nog maar van mag volgen in het hart, in de ziel, maar die ook nooit meer vergeet. Waar jullie toch ook iets van mogen weten, zo is er dan nu geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn. En dan kun je het niet goed hebben, dat het zo naar gaat, hè? Dat nou begint ellende, zou je zeggen. Het is nog nooit zo erg geweest als nu. En nou is de man die al op jaren gekomen is. Ja. Maar daar zien ze hem. En ze beginnen het volk te zijn treffende overeenkomsten met de gebeurtenissen die Lucas ook in het evangelie heeft vermeld. Omtrent het lijden van de Heer Jezus Christus. Laat ik nu even rusten. Ze beroeren het volk. En ze sloegen de handen aan hen. Dat betekent niet ze namen hem gevangen. Nee, ze beginnen erop te timmeren. Ze beginnen te slaan. En ze schreeuwen het uit met groot tumult. Gij Israëlitische mannen. Daar ligt de kern van hun principe. Israëlitische mannen. Volk Israël, jullie weten het. Jullie zijn het volk, het echte volk. Jullie zijn ook ergens verantwoordelijk voor de heiligheid van deze stad en deze tempel. Gij Israëlitische mannen, duidelijk aanwijzend hun eer, hun roem, en hun onverwinbare krachten. Kom te hulp, gij Israëlitische mannen. Deze is nou de mens.
de mens, die tegen het volk en de wet en deze plaats iedereen overal leert. Dat is goed gezegd. Ja, want als er één is die overvloediger gearbeid heeft dan alle, dan is het de apostel Paulus door Gods genade. Ja, we zijn bij maar mooi weer mens eigenlijk. Maar dat was onvoorstelbaar. Zoals hij door de Heilige Geest gedreven, geleid en aangevat werd met kracht uit de hoogte. Om die boodschap overal aan iedereen te leren. Tegen het volk. Ja, want hij heeft gezegd, die is geen Jood die de besnijdenis heeft. Maar dat is een Jood die de besnijdenis des harten heeft, wiens lof niet is uit de mensen, maar uit God. De man, we hebben het hem horen zeggen, de besnijdenis is niets en de voorhuid is niets. Maar het wandelen in zijn gebod. Dat weten ze. Tuurlijk, ze hebben heus niet zitten slapen. Want die mensen die in de synagoge altijd zitten slapen, die worden klaar wakker als ze geconfronteerd worden met de genade. Met de Heer Jezus Christus. Alle pijlen worden voor de dag gehaald. Je kan merken hoe goed ze op de hoogte zijn. En dat ze huns ondanks nog een goed getuigenis geven van de man. Want overal, aan alle man, leert hij het. En bovendien heeft hij ook Grieken in de tempel gebracht. En heeft deze heilige plaats ontheiligd. Dat is de laatste beschuldiging. Ja, misschien omdat ze een beetje twijfelen. Want er staat, ze hadden tevoren Trofimus, de Efeziër, met hem in de stad gezien. Welke ze meenden dat Paulus in de tempel gebracht had. Staat niet dat ze het zeker wisten. Maar dat moet erbij. Al weten ze het niet zeker, dan doe je toch maar alsof je het zeker weet. Want dat doet wat. Dit doet wat. De heilige plaats, als je wist wat er de Joden daarvoor over hadden. Het is wel gebeurd, ik heb dat wel gelezen, maar ik ben het meeste wel van vergeten natuurlijk. Maar van mensen, een soldaat of zo, zelfs een Romeinse soldaat, die een beetje oneerbiedig deed op het tempelplein. Of in de buurt van de tempel toen er iets te doen was. Hè. Nou, die man ging eraan. En de Romeinen, die waren daar ontzettend voorzichtig in, want ze wisten hoe fanatiek ze waren als het daarover ging, over dat heiligdom. Daar hadden ze goed en bloed voor over, alles. Dus dat slot van die beschuldiging, dat moet er natuurlijk wel even bij, dat die heidenen in de tempel heeft gebracht. Was maar waar, zou je zeggen. Dat was een pijnlijk iets, hè, dat die Trofimus daar, terwijl zijn meester en broeder, waar hij zoveel van hield, die gaat het deurtje door en hij moet op de voorhof der heidenen blijven staan. Hij mag niet binnenkomen. Dat moet voor die man toch ook wel verdrietig geweest zijn, en voor die andere reisgenoten die mee waren gekomen om een gave te brengen voor de gemeente en tot de roem van Gods genade. Had Paulus niet gezegd, broeders, ik ben als gij, wees gij als ik, er is geen onderscheid. Nog van Jood, nog van Griek. We hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Maar God heeft juist die middelmuur des afscheidsels gebroken. En die heeft die vijandschap teniet gedaan. Aan het kruisnagel en het handschrift dat tegen ons getuigde. Dat is moeilijk geweest. Voor de jonge kerk uit Klein-Azië, de vertegenwoordigers daarvan, om daar in Jeruzalem geconfronteerd te worden met het systeem, met het mooi, met het prachtige, hoewel het is allemaal meest schijn. En de hele stad
kwam in rep en roer. Als een vuur raasde door de straten. De hele stad. Kom, kom Jacobus, kom nou alsjeblieft, kom nou eens. Met de andere leden van de kerkraad, kom nou eens. Steek nou je hand, nou dat hoeft nog niet, een topje van je vinger. Nou eens even in het vuur. Ga nou eens naar je arme broeder toe. Sla je arm om zijn nek en zeg dan, als je aan hem komt, dan kom je aan mij. Dit is mijn broeder, die God vreest. Je hoort nergens meer van. Ja, dat doet ook zo verdriet, hè. Dan sta je dan alleen. Op punt om gelinst te worden. En stukken gescheurd, in elkaar getrapt. Hele stap kwam in roer. Maar de mannen die nog enige invloed uit zouden kunnen oefenen. En al die duizenden bij duizenden gelovigen. Die zijn blijkbaar niet van de partij om nou eens even een gordel om hem heen te leggen. En te zeggen, hoor eens mensen, deze broeder blijven jullie af, hè. Wat denk je? Dat je die even naar stukken kunt scheuren. De hele stad kwam in rep en roer. Misschien dat Jacobus gezegd heeft, nee, was er al bang voor. Was er bang voor. Had hij ook niet moeten doen. Waarom doet hij dat nou? Hij had beter niet hier kunnen komen. Ik dacht het nog te redden met die tempel en met... Maar ja. Zo gaat het nou in de praktijk. Tussen broeders soms van hetzelfde huis. Die op eenzelfde naam hopen en nog hopen. Kijk, in je leven kan dat wel eens zo ontzettend verdrietig zijn. Dat de duivel ertussen komt en die zegt, nou je ziet wel... Allemaal niks. Heel de godsdienst is niks. Allemaal bedrog. Ja, als één oprechter zou vinden. De duivel wil twijfel aanblazen. De duivel wil al te rechtvaardig maken. En daar heb je nou de Heere voor nodig om dat van je weg te nemen. Want als de Heer dat niet van je wegneemt, dan maakt hij ruzie. Koude harten. Of je gaat zo ontzettend negatief denken. Van dat geloof ik niet, dat geloof ik niet. En nou, maar je bent wel zelf in de weer. En heb je nou genade voor nodig van de Heere God om nou te leren inzien dat en jij met je onverdraaglijkheden en de broeders en zusters dat God je bij elkaar brengt en dat je ergens een rem nodig hebt. Ik heb een familielid gehad, die preekte ook hoor. Was in de dagen van mijn overgrootvader, maar die had geen rem. Was een broer van mijn overgrootvader. En overal waar die kwam, was het intree en afscheid tegelijk. En daar stond hij te preken. En dan zei hij, jongens, zie je hem gaan? Daar gaat hij. Die smerige, vuile fariseer. Kijk eens naar de stroppie. Kijk eens. Kijk eens naar zijn kippenborsten, kijk eens naar die kop van hem. En dan tekende hij dat uit. Nou, die jongens die zaten te genieten, maar al wat nog enige waarde had, dat plofte uit elkaar. Dan kun je wel zeggen, ja, maar de waarheid. Ja, nee. Dat kan niet. Dat kan niet altijd. Kijk, en daar hebben we mensen nou genade voor nodig. Zelf was hij niet te beledigen. Hij was niet te beledigen. Dat was nou, zo lag het ook echt. Het was niet een schelder in die zin op anderen. Want daar hield hij zijn eigen wel voor. Maar het kon niet leiden. Dat kon niet leiden. Daar moeten mensen een gezicht krijgen van de Heere. Jongens, we zijn met elkaar op weg. En de een zakt naar links en de andere zakt wat naar rechts. Maar als nou die dierbare koning maar in het midden mag zijn. En die een keer de kant optrekt een eentje. En die een beetje de kant optrekt. En dat je nog samen mag zeggen. Ja, Christus Jezus is onze ene hoop. Onze ene weg en waarheid en leven. Nee. En dan verder kun je soms niet altijd veel zeggen, maar daar moet je ook mee leren. Moet je ook mee leren. Je moet leren, hè, en ik spreek nou echt uit de praktijk van het leven, dat we niet gaan dwepen. Je kunt ook met een gelijk hebben, dwepen. En dat werkt de gerechtigheid niet. Nee, dat werkt niet. Wat God doet, dat alleen, dat gaat. Dat doet God ook. Maar jij en ik, wij moeten niet dat doen. En als er iets is wat ons verdriet, dan mag je de Heere daar om vragen. En als God het geeft, mag je elkaar erover spreken. Niet op haren en snaren, maar meer. Wat bedoel jij daar nou mee? Wat betekent dit of dat nou voor jou? Want denk erom. Als jij of ik echt voelen, daar staat een medemens, een medezuster of broeder, dan word je ook niet boos. Dan word je niet zo gauw boos. Dan doet het iets meer. Nou, alles komt in rep en roer. Het eerste wat voor de hand ligt, ze pakken een beet, ze sleuren hem uit die heilige tempel. Ze zijn zeker van plan geweest om hem daar dood te slaan, uit elkaar te trekken. Dat kan niet, want dan is de tempel onheilig. Ze slepen hem buiten de tempel en direct, de tempelpolitie is aanwezig, direct worden de deuren gesloten. De hel moet naar buiten. Paulus is een hel, een pest. En als er ook inderdaad alleen maar een handje vol godsdienst is bij een Jood of een Christen, nou dan is de waarheid ook een hel. En een pest. Want dan kan een mens het niet laten om bedekt en openlijk in verzet te treden. De deur dicht en dan zoeken ze hem te doden. Ik heb me trachten in te denken, maar het is ook weer te menselijk natuurlijk. Jongen, jongen, wat zal die oude man eruit gezien hebben? Want haat kan zo kwetsen. Niet alleen met woorden, maar ook met klappen. Dan zie ik dat mannetje half buiten adem, vol met builen, bulten, op de grond trappen, schoppen. En zo ligt hij daar. En dan zou ik een potje gaan huilen en zeggen, lieve heren. Maar ja, wat hebben ze met de koning gedaan? Beschimd en bespot en geslagen en bespuwd. Maar dan zou je zeggen, heren, help me alsjeblieft. Dat doet de heren ook hoor. Al gaat het vaak anders dan wij willen. Wij zouden zeggen, nou er zal nou toch wel wat gebeuren.
dat niemand hem aan kan raken. Maar nee hoor, het gerucht komt door in de overste, bij de overste van 1000. Claudius Lysias wordt hij verderop genoemd. En die stormt er naartoe. En dan zien ze de overste in volle naaf, was een hele hoge Piet hoor, met zijn soldaten om. En dan durven ze hem niet langer verder in elkaar te slaan, de man. De overste nadert, Paulus wordt gegrepen en beveelt dat men hem met 2 ketenen zou binden. Goed, stevig vast. Wie ben je? Wat heb je gedaan? Wat is er gebeurd? Wat is er hier aan de hand? Die man wil weten wat er aan de hand is. En de een, de scharen riep de een, dit de andere wat anders. Nou, hij kon er niet uitkomen. Je kan iemand toch ook niet als een beest laten doodtrappen op straat. Dat kan niet. Tenminste, dat staat de Romeinse wet ook maar niet toe, zomaar toe. Als ze de zekerheid waar het om ging niet aan de weet konden komen vanwege al de beroerte, geeft Claudius bevel naar boven, vlakbij de trappen op. Op naar de Antoniusburg, daar lag de kazerne, waarvanuit ze zo het tempel konden zien en de hele stad konden overzien. En als er relletjes waren, dan stormden ze naar beneden om orde op zaken te stellen. Naar de kazerne moet hij. En als ze aan de trappen gekomen zijn, gebeurde het dat de krijgsknechten hem omhoog moeten hijsen, boven hun hoofd. Want ze trekken. Ze plukken, ze zouden zijn oren, zijn haren eruit rukken. Ik denk dat hij wel geen schoen meer aangehaald heeft of wat dan ook. Zo groot is de woede en de haat. Weg met deze man. Al de menigte van het volk roept, weg met hem. Hij mag niet leven. Dat is nou de stem van het volk. Kun je nou begrijpen waarom ik zeg, jongens, meisjes, mensen, er is niks akeliger dan godsdienst. Nergens zoveel bedrog. Want je gaat het onherroepelijk aan. Hoe je het ook keert of draait, je hoeft niks te geloven, alleen Gods woord. Je hoeft geen ene politieke redenaar, of dat hij nou rechts of links is, hoef je in werkelijkheid te geloven. Niet één. Want je gaat onherroepelijk voor de bijl. Tenzij de Heere God het zaakje in stand had. Maar geloof moet je niks. Alleen hem. Zijn eeuwig blijvende woord. Ja. Wat denk je? Als de partij in Jeruzalem, als het volk in Nederland, de basis, hoe zie je het er dan uit, denk je? Je moet er je maar niet te veel van voorstellen. De praktijk heeft het bewezen, mensen, dat wij allerdroevigste schepselen zijn. En dat de mens, als het erop aankomt, onder het mom van Gods eer. En misschien meent hij het nog wel ook. Paulus meende het. Maar de christenen die werden gedood, gevangen genomen. Toen hij het zo goed meende. Daar zie je nou wat een mens in zijn fanatieke, godsdienstige situatie voor kwaad kan doen. Ja, dan denk ik, ja, die wederdopers, ja, wij zitten er met rode oren naar te lezen. Als Jantje van Leiden, of hoe heette al die mannen, Knoppelstok of zoiets, ik ben die namen weer een beetje vergeten, maar dat ging op laatst zo. Zij waren hoger dan de apostelen zowat. Als er iemand niet wilde, kom hier, en Jantje van Leiden, of die hakte eigenhandig je hoofd eraf. Zo ging dat. Want Jeruzalem, Sion was nou gebouwd. Sion en de vijanden werden verpletterd. Wat is dat toch beangstigend.
dat het nou door heel de geschiedenis altijd zo is. Als wij werkelijk vreemd blijven aan de kern van alles, van dat soevereine werk van God, maar dat dan ook alleen. En die ene naam die onder de hemel gegeven is, om ons als ellendige zondaren daaraan te mogen houden. Als dat er niet is, dan heb je niks meer. Dan kan je nog beter met een heiden te doen hebben, die maakt misschien nog korte metten met je, dan met wat anders, want het is allemaal even moeilijk en uitzichtloos. Wij gaan naar huis. Ik moet je pas zeggen, maar dat wist hij natuurlijk al, ze hebben hem niet doodgekregen. Het wordt niet veel meer. Het is de laatste keer. Zo heb ik het gevoeld. Dat Jezus Christus in Jeruzalem is. In de persoon van Paulus. Met het evangelie. Als dat voorbij is, dan duurt het niet lang. En dan is het helemaal voorbij. Wat aangrijpend. Dat zo de langmoedigheid en de barmhartigheid Gods, die lang draagt en verdraagt. En dan open zij kort voor de oorlog in 39. Toen was hij aan het versje toe uit Psalm 119. Zij hebben uw wet verbroken. Het is tijd voor de Heere dat hij werkt. Je weet wat dat betekent. Ze hebben uw dierbaar evangelie vertrapt. Hij zegt, weet je wat we nou krijgen? Bommen en granaten. Want buiten dat evangelie is er geen andere weg voor mensenkinderen. Amen.